bed en ik wil jullie daarin voorgaan. Grote God, getrouwe Vader in de hemel, we komen u zo heilbiedig danken dat u ons weer samenbrengt. Samenbrengt in dit buurthuis waar we al zoveel prachtige woorden hebben mogen laten klinken, mogen beluisteren. Het heil in Jezus bloed hebben we net van gezongen. Dat heil, dat is voor een ieder die het maar horen wil, die het zich toe-eigenen wil. Dat heil wat de Heer Jezus ons geven wil door zijn verlossingswerk op het kruis van Golgotha. Hij voor ons, omdat wij anders voor eeuwig verloren waren. Vader, wat een geweldig woord is dat voor de wereld. En vanavond ook voor ons, dat we daarvan genieten mogen. Wat is het eigenlijk heel eenvoudig hoorde ik vandaag iemand zeggen. Wat is het zomaar eenvoudig, het heil wat wij mogen ontvangen, we hoeven onze handen maar op te houden en u vult ze. Daarvoor hartelijk dank. Dank u wel dat u ons deze avond geeft weer. We mogen genieten van het woord dat open gaat. En we bidden voor Dato, voor de woorden die hij mag spreken, die hij heeft overdacht. Heren, wilt u hem zegenen vanavond? Wilt u hem zo zegenen dat hij niet afgeleid door wat voor dingen dan ook? We willen bidden voor Henny, die hier vanavond zit met ja, misschien wel veel pijn in de rug. Wilt u die pijn verlichten, Heren, want u bent degene die de pijn weg kan nemen. Wilt u ons zo met elkaar een geweldige avond geven? Wilt u onze oren, onze harten maar openen voor het woord wat gesproken wordt? Dat we vanavond als gezegende mensen naar huis mogen gaan. Weer vervuld door uw geest. Opnieuw, misschien voor het eerst. Heren, we weten het niet van elkaar, maar u weet het. En daarom willen we dit aan u opdragen. We willen bidden voor elkaar. We willen bidden voor alle christenen die op dit moment samenkomen rondom die Bijbel, rondom dat open woord. En Heer, wilt u op die plekken juist zegenen waar het allemaal bij wet misschien wel verboden is. Heer, en daarom is het zoveel zegen te meer dat wij dat mogen doen in alle vrijheid en in alle rust. Er is niets wat ons belemmert in het samenkomen. We mogen zomaar hier bij elkaar gaan zitten en zingen, heerlijke liederen. We mogen u groot maken, ook daarin. Heer, we leggen deze avond zo in uw hand. We leggen het bij u neer, want u bent de enige die geven kunt. U kunt alleen maar die zegen geven. En daarom zijn we hier, ook voor uw aangezicht, op dit moment. Dank u wel dat u het geven wilt, Heer. We prijzen en loven u voor alles wat u al in het verleden gegeven heeft, wat hier heeft mogen klinken. En we zien uit wat u in deze vier studies, die Dato, weer voor ons gaat houden. Wat hij gaat openbaren vanuit uw woord. Want Heer, uw woord is elke keer weer een openbaring. Als we weer nieuwe dingen horen. En we hebben gezongen zojuist over die aloude tijding. Maar Heer, wat is het geweldig. Als we weer de Bijbel lezen. En ja, verwonderd zijn over de dingen die we weer lezen mogen. Die we misschien al wel 10 keer gelezen hebben, maar wat dan ineens op gaat lichten. Heer, dat het ook vanavond het geval mag zijn. We danken u voor dit samen zijn. We prijzen en loven u ervoor in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Ja, ik noemde het al in het gebed 4 avonden van onze broeder weer. En ja, dat is een beetje, ja wat zeg ik, zijn hele mooie onderwerpen. Hij heeft ze zelf uitgezocht. Vanuit het Johannes Evangelie, ik ben. En er zijn er, als ik het goed heb, een stuk of 7 van. Maar 4 worden er dus in de komende avonden door Dato besproken. En dan gaan we vanavond luisteren naar ik ben de wijnstok. En dan een vraag erachter, toch een lege fles. En laten we dan maar hopen dat die fles vol is. Daar zien we naar uit. Dato gaat met ons overdenken zo dadelijk. Wij gaan nog een lied zingen. En dan Aart die speelt een stukje voorspel. Gert die heeft de collectezakken gevonden ondertussen. En we hopen dat jullie ons een beetje ondersteunen in dit werk. En dat we volgend jaar jullie weer kunnen ontmoeten hier in dit oude buurthuis. We gaan een lied zingen. 472. Ga op het smalle hemelpad pad verder. Alsmaar verder. 472. Thank you.
Gert is mantelzorger. De Heer Jezus heeft volgens het eind van het Johannesevangelie heel veel meer dingen gedaan dan in het Johannesevangelie geschreven zijn. Dat zegt hij. Dus Johannes eindigt met best nog veel meer gebeurd. En als dat allemaal zou worden opgeschreven, dan waren de boeken die te vinden zijn te gering. Vanavond willen we beginnen met een paar hele bijzondere opmerkingen van de Heer Jezus en over de Heer Jezus. 7 keer staat in het Johannesevangelie iets over de Ik Ben. De naam van Yahweh, onze Heer Jezus, is de Ik Ben. Hij is Yahweh zelf. En er zijn ook 7 wonderen, bijzondere tekenen van de Heer Jezus in het Johannesevangelie genoteerd. Dus 7 keer uitdrukkingen over Ik Ben, de ware wijnstok vanavond, of de goede herder, of het brood des levens. 7 keer, dat komt allemaal. En 7 wonderen. En die 7 wonderen horen merkwaardig genoeg bij die 7 uitdrukkingen van Ik Ben. En vanavond nemen we daar een heel klein stukje van. Ik ben de ware wijnstok. En ik heb daarbij gezet en een lege fles. Of en toch een lege fles. En daar doelde ik op de situatie in Johannes 2, waar de wijn op is. En daar lege vaten stonden en de wijn was op, dus een lege fles. Dat is het eerste wonder door de Heer Jezus verricht. En daarom hebben we dit ook als eerste van een 4-tal studies genomen. Dus hij is de ware wijnstok en toch een leeg vat en de wijn is op. Maar daar doet de Heer Jezus iets mee. Studies uit die bijzondere beschrijving die Johannes ons gegeven heeft in zijn evangelie. En we willen graag proberen om daar in 4 avonden iets meer over te weten te komen, iets over te delen. En ik hoop dat u geniet en dat u open staat voor wat Gods Geest in uw hart wil gaan doen. Ik kan het niet. Ik kan het wel proberen uit te leggen. Maar hoe langer je meeloopt, hoe duidelijker dat het wordt dat je eigenlijk niks kunt. Dat je nauwelijks in staat bent om iets uit te leggen. De Heer wil ons helpen. Het is mijn gebed, echt broeders en zusters, beste vrienden, dat u geniet. Dat u geniet niet van mij en van mijn inleiding, maar dat u geniet van de Heer Jezus. Amen. Als me 1 ding duidelijk is geworden in de loop van de jaren achter me, is het wel dit, dat we de Heer Jezus mogen leren kennen. En we kijken zo weinig achter de schermen van een vreemdeling in Galilea, dat was die ook, of een weldoener of een wonderdoener of een uitlegger. Er is zoveel meer bij de Heer Jezus. De schriften zijn het die van hem getuigen. Het gaat in de Bijbel alleen maar over hem. En uiteindelijk gaat het tenslotte over hem. En over, niet over ons en ook niet over mij, maar het gaat uiteindelijk over hem. God is begonnen met 1 mens in de hele kosmos neer te zetten. Dat was Adam vroeger. En God eindigt echt met 1 mens in de hele kosmos alle eer te laten krijgen. En dat is in de Bijbel de 2e mens, de laatste Adam. Zo wordt hij merkwaardig genoeg genoemd. U voelt al, als het begin Genesis 1 en dan het uiteindelijke van het laatste stuk uit de Bijbel zo bijzonder op elkaar aansluiten dat je bij die ene uitkomt, dan moet dit bijzonder zijn. En nu vanavond, ik ga met jullie iets lezen uit Jesaja 5 en uit Johannes 15. Jesaja 5. Vers 1 voor het begin, om het verband te krijgen bij vers 1 te beginnen. Ik wil graag voor mijn beminde zingen. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Uw eigen vertaling is ook goed. Ik bedoel dat niet zo van, ik heb de enige goede vertaling. Maar u pakt hem maar. Maar lees maar, dat is het mooiste. Ik wil graag voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Vers 4. Wat is er nog meer aan mijn wijngaard te doen dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Vers 7. Want de wijngaard van de Heere, van de legermachten, is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Hij verwachtte gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Hier staat dus dat God Israël als zijn wijngaard zag. En hij wilde zo graag vrucht uit die wijngaard. Wijn is voor ons misschien wel een beetje discutabel, want mag dat wel, alcohol, glas wijn? Richteren 9 vers 13 zegt, wijn is wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Dat is een hele mooie tekst. Sommigen denken, zie je wel, het is heel bijbels als ik me een stuk in de kraag drink. Nou, dat staat er niet. Maar diezelfde mensen die maken ook misbruik van Paulus' tekst. Van drink een beetje wijn voor je gedurende maagklachten. Maar ze zijn zo van slag met hun maag dat ze maar blijven drinken. Ze zijn dus aan een medicatie verslingerd geraakt. Sorry, wat ontspanning. Maar wijn op zich is prachtig, is goed. Maar elke ontsporing is ons falen. Dat is dat wat we niet goed doen. Wat we misschien als een enorme fout laten zien, steeds weer. Richteren 9 vers 13, het hart van God en mensen vrolijk maakt. De Heere wilde zo graag genieten. Dat kunnen we ons niet zo goed voorstellen. Maar de Heere wilde ook graag van de feesten in Israël genieten, van die gezette hoogtijden. Dat waren zijn feesten. Hij zegt, Dat is primair voor mij, niet voor jullie, dat jullie een beetje ontspanning hebben na de oogst of voor de oogst of zo. Maar dat ik zou genieten. Hij wilde graag zijn vreugde vinden bij zijn volk. Ik wil bij hen wonen. Ik wil zo graag genieten. Dat is de insteek. En daarom wordt ook het beeld van de wijngaard gebruikt in Jesaja 5. Want de Heer zegt, ik heb jullie als een wijngaard gezien en ik heb er van alles aan gedaan. Ik heb voorzieningen getroffen, een perskuip, toren, bewaking, een omheining. Ik heb alles gedaan om vruchten te zien. Maar het is op niets uitgelopen. En dan worden de druiven ineens geschreeuw. Zie je wat? Het is een vertaalslag. Als je dat geschreeuw van vandaag hoort, misschien wel van vandaag letterlijk. En of dat nou Den Haag is, Malieveld, of dat Ermelo is, Zeeweg 100, ik weet het niet precies. Als je dat echt ziet, dan denk je, dit is veel dichterbij dan wij vermoeden. Is het ook. Hoe ook, het liep op niets uit. En dan komt de Heer Jezus, waarvan Jesaja zo enorm veel heeft verteld. Als er één profeet is geweest die het over de Heer Jezus had, dan was het wel Jesaja. Schitterend, prachtig. U kent hem, hè? Je hebt zeker, een kind is ons geboren. Nou ja, kerst. En ander, Jesaja 53. Hij, de zonderloze, ging met onze schuld naar het kruis. Om onze overtredingen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing gekomen geworden. Dus ik, waarvoor in het evangelie, in het Jesaja-boek en een paar aan het eind. En je ziet de geweldige lijn. En het is juist deze Jesaja die zegt, en het is op niets uitgelopen. En als de Heer Jezus dan komt, dan is het eerste wat er gebeurt in Johannes 2, dat is het evangelie van Johannes, hoofdstuk 2, echt aan het begin van zijn bediening, van zijn openlijk optreden. En op de derde dag, zegt vers 1 van Johannes 2, was er een bruiloft in Cana in Galilea. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. Dan komt zijn moeder, dus Maria. Vers 3. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Mijn tijd is nog niet, zegt de Heer Jezus, gekomen. Maria zegt dan tegen die dienaren, doe alsjeblieft, als hij wat zegt, dan moet je het ook doen. Dan moet je het gewoon doen. Nou, die watervaten worden dan met water gevuld. Die stonden daar, 6 stuks, voor het reinigingsritueel. Maar ze waren wel leeg. En je kunt nog zoveel watervaten neerzetten, maar als ze leeg zijn, helpt het ook geen zier, niks. Vul die watervaten met water en schep. Vers 11 zegt, en dit heeft Jezus gedaan als het begin van zijn tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Hij heeft zijn glorie, zijn heerlijkheid geopenbaard. Daar. Zo is dit begonnen. Aansluitend bij dat oude beeld. Hij kwam tot het zijne. Hij kwam in Israël. Hij kwam in het Joodse land. Hij werd geboren in Bethlehem. En hij heeft gewoond in Nazareth. Is opgegroeid daar. Heeft daar getimmerd met zijn vader, zijn stiefvader Jozef. En de Heer Jezus is op zijn 30ste met zijn dienstwerk begonnen. Niet omdat hij dat niet kon toen hij 12 was, want toen wist hij al meer dan de knapste kop van Jeruzalem. Hij heeft antwoorden gegeven en ze hebben zich verbaasd over zijn antwoorden toen al. Maar toch nog wachten tot 30. Waarom? Omdat elke priester op zijn 30ste, had God gezegd via Mozes, op zijn 30ste pas begon met zijn feitelijk dienstwerk. Als hij 25 was, mocht hij mee volontairen, 5 jaar lang, maar op zijn 30ste mocht hij echt zijn eigen taak oppakken. Ezechiël was 30 jaar toen hij begon, Jeremia was 30 jaar toen hij begon. Om die reden dus. En dus was de Heer Jezus ook, toen hij 30 jaar was, begonnen met zijn eigen dienstwerk. Zijn eigen taak. En het begin van zijn dienstwerk is om naar een bruiloft te gaan. En wat is er nog over van dat feest? Wat is er nog over van de blijdschap die God, de Vader, die God, Yahweh, vond in Israël? Nou, het feest was verstomd. U kunt het misschien overdreven vinden. En misschien vindt u het wel een beetje te ver gaan met typologie, zoals dat heette. Dat was een gevaarlijke ontwikkeling vroeger. Als je typologie bedreven, dan werd je uit de kerk gezet. Er zijn predikanten een hele rij, hoor, uit hun ambt gezet, weggestuurd, omdat ze typologie bedreven. Want dat is zo link. Maar de Heer Jezus heeft dat vol en voluit gedaan. Echt, hoor. Als je daar op let en zou willen luisteren, die studie zou willen volgen, dan kom je erachter, och, hij heeft niks anders gedaan. En de schrijver van de brief in de Hebreeën, die doet niks anders dan uit het Oude Testament al die teksten en al die gebeurtenissen en al die personen de revue laten passeren. En het is één complete uitleg in typologische zin. Dus een type. Er zit in zo'n verhaal, in zo'n persoon, in zo'n gebeurtenis een diepere lading verstopt. En die diepere lading, die mag je eruit halen en daar mag je iets over gaan zeggen. En dat is voor ons bedoeld, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dat zegt de Bijbel daarvan. Nu, de Heer Jezus komt daar en de wijn is op. Je kent dat verhaal, want dat heb je vast gehoord. Ook al toen de zondagsschool nog bestond, maar misschien bestaat die nog wel. Of toen de eerste preek kwam. Maar ik zou zo graag dit eens willen zien in verbinding met ons onderwerp van vanavond. De Heer Jezus begon toen de wijn op was en heeft een gigantisch wonder gedaan, waardoor de wijn zo voluit beschikbaar kwam, dat ze zich verbaasd hebben afgevraagd, hoe kan dat nu? Het is beter dan het ooit. We hebben de slechte wijn niet eens gehad. We hebben nu een betere wijn. En het is alsof de Heer zegt, kindjes Israël, jullie hadden de vreugde van mijn vader moeten zijn. God had zijn vreugde moeten vinden in jullie midden, maar dat is niet gebeurd. En nu ben ik gekomen en ik wil dus de proef op de som nemen. En wat blijkt? De vreugde is verstomd, de vaten staan leeg, het feest is over. Ze hebben nog in formele zin van alles, die reinigingsvaten die stonden er nog, maar die functioneerden ook niet meer. In formele zin is er nog van alles, maar het werkt niet meer, het is het niet meer, het is dood, het is dor. Dat is de situatie. De Jezus heeft een nieuwe impuls gegeven. Hij heeft net als de eerste prediking van de Heer Jezus in Nazareth, dan citeert hij, omdat hij die boekrol van Jesaja krijgt, hoofdstuk 60, hij rolt die boekrol uit, zo met zijn vingers, en dan leest hij voor, en heden is deze schriftwoord in uw oren vervuld geworden. Over het jubeljaar notabene. Zo begon zijn preek, jubeljaar. Heden begint het jubeljaar. Nou, je zou zeggen dat die mensen zijn verbaasd, halleluja of zo, of nou, niks dus. Aan het eind dan van zijn bediening zit de Heer Jezus op de Olijfberg. En wat gebeurt er dan? Dan weent hij over Jeruzalem. Och, hadden jullie op deze jullie dag erkend wat tot jullie vrede diende, maar jullie hebben niet gewild. Hij weent over haar. Dus in plaats van jubeljaar, begrafenisstemming. Dus het begin van de bediening van de Heer Jezus en het eind van zijn bediening. Gigantisch verschil in taal, in gebeurtenis. En dat is met de wijnstok precies zo. De wijn, hij zegt, hier is het. Ik ben hier. Ik ben. En aan het eind van zijn bediening, ik hoop dat u het onmiddellijk pakt, zegt hij, als hij het over de wijngaard heeft, waar vrucht gezocht werd, en waar de arbeiders die kwamen, of de boden, de knechten kwamen om die vrucht te halen en te brengen aan de eigenaar van de wijngaard. En ze zijn met lege handen thuisgekomen en hebben ze nog een knecht gestuurd en nog een. En de een hebben ze geslagen en de ander hebben ze gedood. En de derde hebben ze de baat uitgetrokken. Even, dat staat in de schrift. En wat zal dan de Heer met die wijngaard doen? Hij zal het van hen afnemen. En hij zal het aan anderen geven. Ik hoop dat u de klem, de beklemming van dat woordje pakt. Wat zullen we dan met die wijn gaan doen? Aan anderen geven. Dus niet Israël meer, maar aan anderen. Het begon zo geweldig, Johannes 2, en het eindigt met het is het niks, het is het niet. Met andere woorden, wat Jesaja profeteerde, hij verwachtte goed bestuur, maar het werd bloedbestuur. Hij verwachtte gerechtigheid, maar het is geschreeuw geworden. Het is gewoon uit de hand gelopen. Het is compleet misgegaan. Betekent dat ik denk dat het met Israël definitief voorbij is? Nee. Ik denk dat velen van jullie echt wel weten hoe ik daarover denk. Maar ik wil u graag zeggen dat er voor Israël een gigantische toekomst wacht. Dat ze echt terug zullen zijn in het land. En dat de wijnstokken in bloei zullen staan. Ik heb voor mezelf vanmorgen genoten van een tekst even kijken, ik heb het opgeschreven. Uit Hosea 2. Waar Hosea 2 vers 14, waar die prachtige profetie komt van, dan zal het dal Achor worden tot een deur der hoop. Dus daar waar Agan destijds gestenigd is, dat wordt een deur van hoop. Dus waar het oordeel kwam en er niets overbleef, dat wordt een deur van hoop. En daar zal ik jullie je wijngaarden geven. Dat komt. Dus er is een geweldige toekomst voor Israël als het om de wijngaard gaat. Want God wil ook in de toekomst, als hij hier is, de koning der koningen, als hij regeert vanuit Jeruzalem, als hij op de Olijfberg is geweest en zijn voeten daar hebben gestaan, dan gaat hij Jeruzalem binnen. Hij is de koning der koningen en hij regeert en Israël zal een bijzonder instrument zijn in zijn hand om zegen te brengen over de hele aarde. Dan, wat ze hadden moeten doen en niet doorging, dat gaat dan wel gebeuren. De toekomst van Israël is schitterend. Maar ondertussen is wel de wijn op. Is er een lege fles. Dat bedoelen we ermee, met die titel. En dan zegt de Heer Jezus aan het eind van zijn bediening. Dus niet meer aan het begin, dat was Johannes 2. Dat was het eerste teken wat hij deed. Het eerste teken was het eerste wonder van hem. Dat was het water in wijn veranderen. De bijzondere zegen van Kana. Misschien bent u daar geweest en heb u drie kerken bezocht, staan er nu drie, geloof ik. Misschien wel vier intussen, maar er komt wel eentje bij. En overal hebben ze diezelfde stenen watervaten staan. Ze hebben allemaal de originele. Vergeet het. Een flesje Kana wijn krijg je mee. Ja, moet je wel voor betalen, maar dan heb je tenminste wat. Nee, weer even flauwekul. Niet helemaal, maar het is wel de werkelijkheid van sightseeing in Kana nu. Dat is wel wat daar gebeurt. Maar het is wel een lege fles geworden. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 15, en dan word ik graag naar mijn onderwerp toe, nagaan, een hele lange inleiding. Sorry hoor, dat hoort er wel bij. Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok. Dus niet meer Israël, niet meer de mannen van Juda. Dat is voorbij. Dan hoort u hier, ik ben de ware wijnstok. Dan begrijpt u die tekst. Waarom zegt de Heer Jezus dit? Nou, God verwachtte goed bestuur, verwachtte zegen. Hij verwachtte daar zijn vreugde te kunnen vinden. Maar dat was er niet. In de verste verte niet. En nu zegt de Heer Jezus, nu ben ik de ware wijnstok. En mijn vader is de wijn. Gardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, omdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap, daar heb u de link ook met de wijn, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Hier vindt u dus een hele bijzondere, misschien een hele bekende tekst. Dit is één van die zeven uitdrukkingen. Ik ben de ware wijnstok. De ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. De eeuwige. De onveranderlijke. Geen schaduw van omkeer. De echte, de enige, de unieke. Hij, Yahweh zelf, is de ware wijnstok. Dus niet meer de mannen van Juda, niet meer Israël, maar hij. Dit zegt de Heer Jezus in de bovenzaal. Misschien hebben jullie alles al op een rij in de schrift. Voor mij duurde dat wat langer, maar jullie zijn misschien veel intelligenter. Dat kan ook best hoor. Nee, dat bedoel ik niet, dat stapje, dus echt, dat meen ik heel serieus. Maar het is zo bijzonder dat de Heer Jezus in het Johannes-evangelie heel anders wordt voorgesteld dan in de andere evangeliën. Daarom hebben we 4 avonden over het Johannes-evangelie gepland. Om iets van dat bijzondere, van dat unieke, van dat bijzondere van Johannes zijn opsomming weer te geven. En de Heer Jezus is ook hier gekomen, maar ze hebben hem verworpen. In Johannes 10 hebben ze hem uit de tempel gestenigd. Johannes 10. Dus kom daarop terug, want we krijgen ook nog hier, ik ben de goede herder, weet je wel. Dus dat is ook weer een ik ben, of ik ben de deur. Dus ik ben de goede herder, ik ben de deur. Maar ze hebben dat niet willen horen. Ze hebben hem eruit gegooid. En hij is weggetrokken. Johannes 10 aan het eind. Is hij gegaan aan de andere kant van de Jordaan, waar Johannes de Doper ooit aan het begin zijn dienstwerk begon, waar Johannes de Doper doopte, buiten Israël notabene, buiten de landsgrenzen, aan de overkant van de Jordaan, in het Overjordaanse. En daar is de Heer Jezus naartoe gegaan. Waarom? Nou, ik kan een hele rij teksten noemen waarom dit zo zou kunnen zijn gebeurd. Maar één ding is misschien wel heel duidelijk. Op een moment komt de Heer Jezus, evenals de glorie van God uit oostelijke richting, en vult de stad. Zegt Ezechiël bijvoorbeeld, maar zeggen ook andere profeten. Dit ligt oostelijk van Jeruzalem. Jordanië heet dat vandaag. Daar heeft de Heer Jezus tijdelijk zijn verblijf dus uit Jeruzalem gegooid, met stenen eruit geknikkerd. En daar is hij begonnen. En het is alsof de geschiedenis zich gaat herhalen. Iedere keer komt uit de oostelijke richting zo de glorie van God, de Shechina, de wolk van heerlijkheid. Dat komt uit de oostelijke richting en dat gaat zo de stad binnen. Nu, dat moest komen. Dus hij moest ook in die zin naar het oosten weggaan. Dat is gebeurd. En nu komt hij terug, omdat de Heer Jezus bericht krijgt dat Lazarus overleden is of ziek was. Hij gaat dus weer terug in Johannes 11 en vindt hem daar bij het graf en zegt hij weer een ik ben woord. Ik ben de opstanding. Ik ben de opstanding en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Al die dingen komen dan samen. In Johannes 12 houdt de Heer Jezus een intocht op een ezelsveulen. En iedereen roept Hosanna en Hosanna. Ja, iedereen wie. Maar goed, dat doen ze wel. Ze gooien hun mantels op de straat en ze nemen takken van bomen. En het is best een fijne intocht. En Grieken willen de Heer Jezus zien, vragen dat ook. Heidenen willen de Heer Jezus zien. Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft ze alleen. Maar als ze sterft, zegt de Heer Jezus, dan brengt ze veel vrucht voort. En daarna gaat de Heer Jezus niet meer naar de tempel. Ook toen al niet meer bij die Grieken. Hij gaat naar de bovenzaal, waar plaats voor hem bereid wordt. En hij noemt dat, volgens het evangelie van Marcus, zijn herberg. Toen hij geboren werd, was er voor hem geen plaats in de herberg. En nu vraagt hij in Marcus, waar is mijn herberg? Waar kan ik nog terecht En dan is er een bovenzaal. En u weet van die bovenzaal misschien alles. Die opperzaal, misschien bent u er geweest. Ik denk dat alle groepen die in Jeruzalem een rondleiding hebben gehad, ook die bovenzaal hebben bezocht. Op de berg Sion, notabene. Het kan allemaal niet mooier worden. Het is zo precies getekend. Heel, heel, heel apart. En daar heeft de Heer Jezus de voetwassing gedaan. Daar heeft de Heer Jezus van het vaderhuis verteld. Daar heeft de Heer Jezus het avondmaal ingesteld. Daar heeft de Heer Jezus van de Heilige Geest verteld. Daar heeft hij een hele bijzondere ontboezeming gegeven hoe hij en zijn vader met elkaar praten. We noemen dat het hogepriesterlijke gebed. Dat woord is niet helemaal kosher misschien, maar dat doet er niet toe. Hij heeft wel gebeden en hij heeft met zijn vader gepraat. En dat prachtige van Johannes 17, dat ontgaat de gelovigen nooit, denk ik. En dan gaat hoofdstuk 18 verder. Met arrestatie. Vanuit die bovenzaal is die Jezus naar Gethsemane gegaan. En daar is hij gearresteerd. En toen krijg je de hele geschiedenis van de kruisiging. Ik wil dit maar zeggen. Hij heeft voor hij naar het kruis ging een bepaald gezelschap losgemaakt van het Joodse volk. Want die hadden hem verworpen. Over die stad heeft hij geweend. Hoe dikwijls heb ik jullie, nog een keer die tekst, willen bijeenbrengen, zoals in hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. Hij weende over haar en hij zei, het gaat niet goed met je, er blijft geen steen op de andere steen en alles wordt afgebroken, er gaat allemaal kapot, alles gaat weg. En hij brengt een klein gezelschap in een bovenzaal op de berg Sion. En met dat kleine gezelschap gaat hij hele bijzondere dingen beleven. Het gaat dus niet meer over Israël. Die hebben hem verworpen, toen al. Later hebben ze nog een keer geschreeuwd, weg met hem, kruisig hem. We willen niet dat die koning over ons is. Dat is allemaal nog gekomen, ook, komt er overheen. Maar het principe lag er al. En juist in die tijd van de bovenzaal, die zogenaamde gesprekken in de opperzaal, zo worden ze wel eens genoemd, daar valt ook ons hoofdstuk in van vanavond. Ik ben de ware wijnstok. Het is alsof de Heer Jezus al zegt, Israël, dat is voorbij. Dat is nu gebeurd. De wijngaard wordt aan anderen gegeven. En waar komen die wijnstokken dan? Waar komt de echte wijnstok dan vandaan? Daar zegt Jezus, dat ben ik. Ja, wij zelf. Hij zegt, uw heiland, lieve broer, zus, is Yahweh. De Heer Jezus Christus, die voor schuldige en zondige mensen aan het kruis wilde sterven, is niemand minder dan Yahweh zelf. En dat is zo gigantisch, dat is zo bijzonder, dat Yahweh zich met jou heeft bemoeid. Dat kan van elke gelovige hier gezegd worden. Ik heb het niet over waar u zondag kerkt, of in welk kaartenbak u ook een kaartje hebt of zo. Dat is misschien wel nuttig voor de adreswijzigingen en voor de kerstbakjes. Die het toch wel wilt geven. Nee, maar daar gaat het even niet om. Het gaat erom dat je leven uit God moet hebben. En dat leven uit God krijg je alleen als je gelooft in de Heer Jezus. Alleen door het geloven in de Heer Jezus. Niet op een andere manier. Er is geen andere manier. Er is niets anders dan alleen de Heer Jezus. En alleen door Hem heb je leven uit God. Maar als je dan leven uit God hebt, mag je jezelf nu eens een keer gaan verplaatsen in die bovenzaal. Ja, dan ben je je bent wat zweverig, dat weet ik wel, zo heet dat dan. Hè? Ja, je zit altijd naar boven te kijken. Als je tegenwoordig een reclame op de televisie en een nieuw soort plafond hebt, dan zit je steeds naar boven te kijken. Nou, aardig misschien als het een plafond betreft. Maar wij kijken inderdaad naar boven. Wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. We kijken uit naar hem. We zijn bezig met hem. En hij zegt, en nu ben ik die ware wijnstok. Dus niet meer Israël. Maar aan mij zitten ook ranken. En daar ben jij er een van. Met andere woorden, we hebben als gemeente van onze Heer Jezus Christus de plek ingenomen van de wijngaard Israël. Ik zeg niet dat Israël dus helemaal van de kaart geveegd is. Nee, heel nadrukkelijk nee, want ik heb zo pas al gezegd, Israël heeft nog een schitterende toekomst. Dat komt terug. Maar tot op dit moment is het getuigenis van God op aarde niet meer Israël, maar de gemeente. Die boven het gerumoer en het gedoe en het gehakketak van Jeruzalem uitgetild werden op dat moment. Letterlijk en figuurlijk. En dat is een hele bijzondere gedachte, vind ik zelf, dat u daaraan mag denken. Dat u inderdaad mag zeggen, ik hoor daarbij. Ik hoop dat je dat van jezelf ook durft te zeggen. Ik wil wel een klein bordje laten maken een keer. Ik ben niet zo doe-het-zelf-achtig. Maar van, ik hoor er ook bij of zo. Ja, er zijn er wel een paar die er ook bij horen. Ja. Nou, en als Klaas erbij hoort, dan kun je er ook keur komen. Dus we hebben dat ook even rechtgezet. Nee, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat we... Het zit dus niet in een soort spirituele bovenlaag. Een soort esoterische groep die ingewijd is in speciale dingen of zo. Maar jij die gelooft in het volbrachte werk van Jezus, jij hoort daarbij. En dan zijn we daarbij. En dan zegt de Heer Jezus tegen ons vanavond, maar nu ben ik de ware wijnstok. Nou, dat kan ik me voorstellen. Want in wie zou de Heer Jahweh vreugde vinden vandaag? Nou, hij heeft het eigenlijk gezegd. Toen de Heer Jezus zich liet dopen, zei God, in hem vind ik mijn vreugde. Ja, hij zei het anders. En toen in Jeruzalem en toen op de berg van de verheerlijking. En dat snap ik. Waar genoot God? Nou, van hem. Elke stap, elke seconde, elk woord. Alles was een en al glorie voor God de Vader. Daar heeft hij zijn vreugde gevonden. God heeft genoten wijn dat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Dus ook van God. Heeft hij daar laten zien. Constant. En nu zegt de Heer Jezus, en nu zitten jullie in mij, en rank in mij, kan dus ook vreugde dragen. En kan dus ook blijdschap brengen. Kan ook vreugde brengen. Heel wat gelovigen die zitten vandaag met die lege fles. Ja, nou ja, zal wel. Dus, ja. En die zitten maar te zuchten en die beginnen ook een beetje te zeuren over hun kwalen en over hun moeite. En die gaan zeggen, ja, nou ja. Maar vraag je, ben je nu echt blij in de Heer Jezus? Ben je nu blij met de Heer Jezus? Ja, 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 nou ja. Ja, ja, met die stikstoftoestanden van vandaag en met die bepaalde F-gastoestanden en weer wat anders. En morgen is het het onderwijs en overmorgen is het wel het bankwijzen. En de week daarop zijn alle mensen uit Ermelo aan de beurt. Dan gaan ze allemaal naar het Malieveld. Nee, dat gaat wel door. Dat geschreeuw, dat gaat wel door. Maar jij, heel persoonlijk, ben je blij met de Heer Jezus? En geef dat nummer. Nee. Niet mij. Ik hoef geen antwoord. Ik ben de boekhouder niet. En ik onthoud het misschien ook niet. Maar ik wil wel graag zeggen dat ik blij ben met de Heer Jezus. Dat ik geniet van de Heer Jezus. En hij zegt, en ik geniet ook van jou daartoe. Als je in mij blijft, dan geniet ik.
Amen.
Ja, dat is het geheim. En elke rank die in mij is, die vrucht draagt, die gaat hij snoeien. Dat is moeilijk. Ja, dat slaan we over. Maar ja, maar hoe moet je dat nou uitleggen? Heeft dat te maken met ziekte? Heeft dat te maken met moeilijke dingen? Heeft dat te maken met ontwikkelingen? Ja, dat heeft het wel mee te maken. Dat kan wel. Ik weet niet hoe God de Vader snoeit. Ik vind het zo moeilijk. Ik koop heel vaak een bosje bloemen voor Henny. Ik heb ook slecht eigenschap, want dit is... Maar dit doe ik wel. En ik snij ze... De bloemist zegt dan goed schuin afknippen. Daar heb je zo'n schaartje voor gekocht. Dat kan ik al. Snoeien. Plaatjes wegplukken. Nou, dat gaat allemaal goed. Maar het geeft wel vreugde, hè? Nee, met een heel stom voorbeeld. Maar jij dan? En als God u zegt, daardoor, die rare kronkel van jou, die moet er toch uit. Of dit soort denken, of dit soort gedrag. Of... Zou je durven zeggen, Vader, ik wil een rank in de wijnstok zijn. En ik wil zo graag dat er vrucht is en dat u geniet van mij. Want als dat gebeurt, als God de Vader en de Heer Jezus van jou genieten, dan moet je maar oppassen wat er gaat gebeuren in je directe omgeving. Want die hebben dat goed door. Je eigen kinderen, je familie, je broer, je zus, je collega op het werk, met of zonder koffie op de werkvloer. Ze hebben dat door. Dit zien ze, dit proeven ze. En dat is nu precies de bedoeling. Maar God wilde zijn vreugde vinden in zijn wijngaard. Ik heb me vroeger verbaasd waarom Naboth zo halsstarrig was en zijn wijngaard niet wilde verkopen aan, koning Achab. Dat is in de tijd van de koningen. En Achab was getrouwd met Izebel. Dat was ook een flinke tante. Maar goed, waarom wilde hij dat niet? Nu, het was het erfdeel van zijn vaderen. Maar hij had iets van God in beheer gekregen. Erfdeel van zijn vaderen. En Achab wilde dat kopen, maar die wilde er een soort groentetuintje van maken. Maar hij zei, ik denk, doe het niet. Het kostte hem zijn kop. Daardoor is hij omgekomen. Izebel zei, maar nou, laat hem toch sterven. Dan kun je hem zo pakken, die hele wijngaard. Daar zie je wat de vijand aan het doen is met jou en mijn plekje, wat voor God een wijngaard is. Ik vind het zo schitterend in het boek Hooglied dat de bruid zegt, mijn eigen wijngaard heb ik eigenlijk niet beheerd, hoofdstuk 1 al. En in hoofdstuk 8 zegt diezelfde mevrouw in het Hooglied, schitterend bijbelstudie in Codebreakerbroek, u kunt er nog naartoe. Zegt diezelfde mevrouw, maar ik heb een wijngaard. Salomo had een wijngaard, maar ik heb ook een wijngaard. En ik geef hem aan hem. En hij hoeft er geen rente voor te betalen. En ik hoef ook geen geld terug. Maar hier is het. En daar duidt ze op. Mijn leven is vrucht. Is blijdschap voor u. Is schittering. Mijn leven is zo uniek. Dat wil ik u geven. Dat wil ik u aanbieden. Wat zou de Heere Jezus nu van jou en mij verlangen? Nou, niet dat we allemaal hetzelfde doen. Zeker niet. Maar wel dat we voor hem vreugde zijn. En dan kijkt hij echt naar wat je kunt, niet naar wat je niet kunt. Dat is onzin. Hij kijkt naar wat je wel kunt, wat je wel hebt. Wat je als hele bijzonderheid hebt, je kwaliteiten. Je bent een rank in de wijnstok. En je mag vrucht dragen. En er wordt soms geknipt, gesnoeid, zodat er nog meer vrucht komt. En daarin vindt God zijn vreugde. Weet je wat er dan gebeurt? Er zijn de flessen vol. Dat wordt een feestje. Bloemetjes buiten zetten? Nee. Nee. Bloemen in de hemel zetten. Ja, zo noem ik het. Met een bosje bloemen naar de hemel gaan. Dit is voor u. De vazen schieten tekort. Er zijn geen vazen genoeg in de hemel. Eén grote bloemenzee. Want u gaat vrucht geven voor God de Vader. Hij wil zo graag genieten. De hele wereld is onder het beslag van de tegenstander die alles vernielt. Dat is de mensen moorden van het begin. Dat gaat nog steeds door. En het geschreeuw, het neemt alleen maar toe. En het ene ellendige is nog niet voorbij of het andere is er al. Het gaat een enorme vaart. Maar het is geen blijdschap in de hemel. Het is blijdschap in de hemel. Dat is mijn geliefde zoon. Dat is hem. En u komt in hem tot bloei. In hem komt u tot bloei. En zonder hem kunt u niks doen. Dat moeten we ook nog leren. Maar je denkt ook dat je op eigen kunnen ook nog wat kunt. Dat valt ook tegen. Echt, dat valt een keer zwaar en zwaar tegen. Je komt een keer met je neus op de grond. Maar dit is het geheim. Dus je hebt hier een wijnstok en je hebt een lege fles. En als we zo bij de Heer Jezus zijn en met de Heer Jezus zijn, dan gebeurt het wonder van water wordt wijn. Het woord van God wordt vreugde. Dat is ook bijna hetzelfde hoor. Water wordt wijn. Het water is de wassing des waters door het woord. Dat woord wordt zo'n bron van vreugde dat God ervan genieten kan en dat de omgeving er ook van geniet. En lieve broeders, dat is nu precies wat de Heer bedoelt in het Johannes-evangelie. Zoals ik hier op aarde een geweldige zegen ben, ook al snapt de hele hoegemeente niet waar ik het over heb. Dat was zo. Dat lag niet aan hem, dat lag aan de hoegemeente. Dan toch is het zo. Jij mag hier op aarde een vruchtdragend iemand zijn. En van een lege fles wordt het dan een volle fles. Als God jouw tranen ziet. Ik heb dat ding niet hoe vaak gebruikt als beeld, maar ik wil het ook graag nog een keer als afsluiting met jullie nu nemen. Wat doet hij dan mee met mijn tranen? Ik hou het tamelijk gemakkelijk. Ik ben emotioneel. Dat is mijn aard. Vroeger mocht ik niet huilen, want dan was je geen jongen. Dat hoorde niet zo. Maar ik denk, als God mij tranen heeft gegeven, een traanbuisje en zo, en van alles in mijn lichaam heeft gestopt, waardoor ik huilen kan. Wat gebeurt er met jouw tranen? Nou, de Bijbel zegt dat God mijn tranen in zijn fles doet. Of in zijn kruik, het is maar een beetje hoe je het vertaalt. Nou, wat betekent dat dan? Nou, ik heb mij dat ook een keer afgevraagd. Ik denk, dan kom ik in de hemel. Ik denk, Heere God, waar liggen al die flessen dan? Van mijn vader, van mijn moeder, van mijn nee. Nou ja, dat moet een gigantisch magazijn zijn met allemaal flessen. Ja, een naam erop, dato, een Evert, een Gert, een Wouter, noem maar op. Ja, die liggen daar. Wat gaat er dan met die fles gebeuren? Precies, ik hoor hem al. En dat bedoel ik. Er wordt een wonder verricht. Want al die tranen worden vreugde. Die worden wijn. Want hij is de ware wijnstok. En elke rang, ook al word je gestoord, dat wordt een gigantisch proces van omkering naar vreugde. In de wereld heb je verdrukking. Maar de vreugde van de Heere, dat is een geweldige zegen voor de toekomst. En dat wens ik je toe, want dat is het allermooiste van het geloof. We kunnen praten wat je wil, je kunt spektakel bedingen en je kunt van alles op touw zetten. Maar dit is de kern van het verhaal. Ik heb het vanavond gehad over de Ik Ben, die de ware wijnstok is. Toch een lege fles. Moet die dan met water gevuld worden? Met je eigen tranen misschien. En als dat gebeurt, is er vreugde. En je hebt tranen. Verdriet. En dat is zo. Je mag verdriet hebben. Je mag wenen. De Heer Jezus weende zelfs. Waarschijnlijk uit verbolgenheid. Maar drie keer heeft Jezus geweend, voor zover ik weet. Alle drie keer op de Olijvenberg. Dat is heel merkwaardig. Dus ook bij het graf van Lazarus, dat ligt ook op de Olijvenberg, dat ligt bij Bethanië, dat is op de Olijvenberg. En toen hij daar zat op de Olijvenberg in Jeruzalem zag, toen weende hij. En toen hij de stad zag. En ja, en in Gethsemane, toen zijn tranen als bloeddroppels, zijn zweet ook als droepblok, hij weende toen hij daar in zijn moeilijke strijd was. U mag wenen. En misschien is het wel goed om te wenen. Maar laat je tranen maar zien. Laat je emotie los. En laat de Heer Jezus je vullen met zijn geweldige liefde. Zijn geweldige genade. En stel nou dat je nu een keuze had om te zeggen: ga ik met de Heer Jezus mee naar die bovenzaal? Of zal ik hier in Ermelo blijven? Nou, ik kies voor die bovenzaal. Misschien hebben ze daar voor Henny ook betere stoelen dan hier. Dat zou best kunnen. Ja, bedankt Wouter dat je je stoel ophaalde. Want ze zitten kennelijk goed op. Maar
dan is de pijn over.
Amen. De pijn is dan over. Nee, even een beetje ontspanning. Maar ik wil het niet naar het ludieke toe. Ik wil zo graag zeggen dat we verlangen naar u, Heer Jezus. We willen graag bij u zijn. En we willen u zien. En we willen die glorie van u. En we willen ontdekken wie die Ik Ben is. Jawel zelf. Met dit aspect. Wijnstok. En jij in mij vruchtdragen. Blijdschap. Schitterend. Noach kreeg als eerste man, voor zover ik weet, uit de Bijbel een wijngaard en dat ging direct mis. Hij heeft het goed versierd na de zondvloed. Hij heeft te veel gedronken en lag ontkleed in de ingang van zijn tent. Zo gaan wij ermee om misschien. We weten het niet te hanteren. We gaan er misschien wel verkeerd mee om. Maar toch doet dat niets aan het principe af dat hij zegt, in mij en in mij blijven. En je draagt veel vrucht, vreugde. De Heere zegene ons. Ik wil daar graag voor danken en voor bidden. Vader, dank u wel dat we zo even mochten kijken naar de Heer Jezus. Als er één uw vreugde geweest is. Als er één geweest is die uw hart liet opspringen als het ware. Dan was hij het. En hij is doorgegaan. Heeft hij het makkelijk gehad? Nee, het kostte hem zijn leven. Alles heeft hij gegeven. Mishandeling, bespuwing, geeseling, kruisiging, sterven. De meest verachte behandeling die denkbaar was, heeft hij op zich genomen. Om de vreugde die voor hem lag. En om de vreugde die voor ons ligt, als al die flessen water wijn worden, als al die tranen blijdschap zijn, om de vreugde die voor ons ligt, willen we de weg gaan tot uw eer en glorie en tot zegen ook voor anderen, voor onze kinderen misschien. Wat zouden onze kinderen genieten als deze flessen wijn hier op aarde vol zijn, als dat al dat water, dat het wijn wordt, dat dat wonder gebeurt. En dat wilt u doen. Dank u voor de Heer Jezus, Vader. Dank u dat we in hem zijn. En dat we nooit, nooit uit hem kunnen gerukt worden. We kunnen hooguit gesnoeid worden, maar we kunnen niet weggerukt worden. We danken u en prijzen uw naam. We danken u voor vanavond, voor ik ben de ware wijnstok. En ook voor de vraag, toch een fles, een lege fles. Eigenlijk zeggen we, nee, we zijn niet leeg. We hebben de Heilige Geest ontvangen. En we worden opgeroepen om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Vol te zijn, dank u wel. Dat u dat doen wilt door uw Heilige Geest. En ook om onszelf dichterbij bij te brengen. We danken u voor vanavond. En we prijzen u voor de rest. Ook voor elkaar bidden we uw zegen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.
Nou, we hebben Dado toegezongen, breng me de oude tijding. En ik wil niet van zeggen, maar ik denk dat hij heel dicht in de buurt kwam. Hè? Goed, we gaan met een lied afsluiten. En ik heb een bijzonder lied dat mij ook in het verleden, en dat doet eigenlijk elke keer dat we zingen nog weer, dat doet me heel veel. Ik ken een rivier en een heerlijke vloed, stroomt vredig en zegenend steeds voort. En dan het refrein. Die het hoort en die dorst heeft, die kom. En die mag drinken uit die zaligende stroom. Het zijn allemaal oude woorden, maar het heeft zo'n geweldige betekenis. Als je nou dorst hebt, zegt de Heer Jezus, dan moet je bij mij wezen. Laten we dat zingen en ons ook naar hem begeven in ons lied. 700, zeg ik dat goed? Nee, 819, sorry. 819, ik ken een rivier. En dan zingen we 1, 3 en 5.
Thank you.
iemand over de wijnstok gehoord. Als u nou dorstig blijft deze keer en u zegt van nou, daar wil ik meer van. Die komt over 14 dagen gewoon weer. Dan gaan we verder en dan is het niet wat dorst betreft, maar ik ben het brood. En toch te weinig te eten, is de vraag die dan gesteld wordt door broeder Dato. Nou, als jullie ook volgende keer nog steeds dorst en honger hebben, kom dan over 14 dagen weer en dan gaan we verder met deze studie over de Ik Ben. En jullie weten het ondertussen. Ik Ben, zegt de Heer Jezus, Yahweh. Tot over 14 dagen, allemaal wel thuis. En tot die tijd, veel zegen toegewenst. Er staat hier nog koffie voor degenen die nog klussen.